Broeders en zusters, vandaag is het een mooie dag, een bijzondere dag, waarin de wonderlijke dingen van de Heer gehoord en gezien zullen worden. We zullen iets horen van een opwekking, daarna van de uitstorting van de Heilige Geest, en dan lezen wij uit de Bijbel over iemand die genezen werd door Jezus, en tenslotte een overdenking van het heilig avondmaal. Ik wil u iets vertellen over de grote opwekking die begon in 1906 in Los Angeles in Amerika. Een opwekking begint altijd met Jezus, het woord en de Heilige Geest. En er waren meerdere leiders, oprichters, maar ik wil u maar één leider noemen. Dat is William Seymour. En zijn ouders waren nog slaven geweest. U moet zich voorstellen, dat was in het begin van de 1900. En hij was een toegewijd christen. Maar in Houston moest hij buiten de deur de Bijbelstudies luisteren. Omdat hij zwart was. Dat was normaal in die tijd. En hij ging vanuit Texas naar Los Angeles op uitnodiging. Maar daar werd hij na enige tijd, na een week, werd hij uit de kerk gezet. Want ja, het klikte niet. En daar was hij dan zonder werk. Zat hij op straat en hij kwam bij een zekere broeder Lee. En woonde hij bij hem in. Maar daar begonnen ze te bidden. En de Bijbel te onderzoeken en God te zoeken. En soms waren ze de hele nacht door. En Brother Lee ging dan de volgende ochtend naar zijn werk, naar de bank, om te werken. Ja, er waren dagen dat zij 5 tot 7 uur per dag baden. En al gauw kwamen er anderen bij, omdat ze hoorden en zagen dat Brother Seymour predikingen bracht van heiligmaking, van verootmoediging en het zoeken naar God. En in een periode stelde broeder Seymour aan de groep voor om 10 dagen te vasten en te bidden. En gedurende die periode bracht broeder Seymour de boodschap van Handelingen 2, vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ze hadden erover gebeden. De zielen waren hongerig naar het woord. En ze misten iets. En ze wisten wat ze misten. Namelijk de vervulling met de Heilige Geest. En Brother Lee werd vervuld met de Heilige Geest als eerste. En hij sprak in vreemde talen. En later werd een zuster vervuld met de Heilige Geest. Later zou ze de vrouw van William Seymour worden. Zij werd gedreven om naar het piano te gaan en begon te spelen en te zingen. Ze had nog nooit piano gespeeld. Een paar dagen later werd ook William Seymour vervuld met de Heilige Geest. En de hele groep, de meeste van de groep, waren kleurlingen en er kwamen steeds meer mensen bij. Het huis werd al gauw vol en dagelijks waren er diensten. Het huisje werd te klein, ze gingen naar een ander huis. En dat werd ook te klein, mensen stonden ook buiten. Er werd gezocht naar een groter gebouw en dat gebouw werd de Azusa Street 312, een zaal in het vierkant werd omgebouwd tot een kerk met een kansel in het midden. En terwijl de bouwvakkers aan het werk waren, gingen de mensen gewoon door met bidden. En met het gevolg dat een aantal bouwvakkers tot bekering kwamen. En na een jaar waren er 1300 mensen die de kerk bezochten, nieuwe zielen, maar ook veel van allerlei soorten kerken. 800 waren er binnen in de kerk en 500 stonden buiten de kerk. En de diensten waren 3 jaar lang en 3 diensten per dag, 7 dagen in de week. Dus elke dag 3 diensten. Het was een ware opwekking. Het werden ook genoemd Heilige Geestdiensten, waar de Heilige Geest de dienst leidde. Er was geen programma, in het begin waren er geen muzikanten, toch hoorden ze muziek vanuit de hemel. En later was er een koor van 20 personen, maar het leek wel een koor van honderden, en het klonk vanuit de hemel. Er was een lof en prijs, er was aanbidding, er werden getuigenissen gegeven. Elke dienst was anders. Op een gegeven moment was er een trompetist, maar als hij blies op zijn trompet, dan leek het net of er 100 trompetten waren. Het was een ware opwekking. Elke dienst was anders. De Heilige Geest gaf de boodschap aan iemand, en die bracht de boodschap. En er was geen onderscheid tussen blank en zwart. Dat was in die tijd heel bijzonder. En ook de vrouwen en kinderen werden door de Heilige Geest gebruikt. En vaak vloeiden die diensten over naar de volgende dienst. En velen werden vervuld met de Heilige Geest. Een dominee van een andere gemeente kwam stiekem de dienst bijwonen met een paar van zijn werkers. Hij vond het vreemd, maar hij keurde het niet af. Later gaf hij de opdracht aan zijn gemeente om Handelingen 2 te bestuderen over de uitstorting van de Heilige Geest. Iedereen was met het boek Handelingen bezig. En dan was het ook zo dat als de boodschap zou beginnen, werd de klok geluid. En een zuster, een tiener, meisje eigenlijk, deed dat. Op dat moment toen ze begon te luiden, kwam een Joodse rabbijn binnen. En zijn bedoeling was om deze beweging de mond te snoeren. Hij wilde de negatieve dingen, de onwaarheden, de leugens eruit halen en het verkondigen aan de Joden en aan de gemeenschap. Maar toen de tienermeisje de klok luidde, was zij in aanbidding. Ze sprak in vreemde talen en op dat moment in het Hebreeuws. En hij hoorde haar zijn naam noemen, waar hij woonde en wat voor zaak hij had, wat voor onderneming, wat hij deed. En dat God aan hem zei dat hij zich moest bekeren. Hij wist niet wat hij hoorde en bekeerde zich tot God en werd een christen. In Azusa Street vonden ook heel veel genezingen plaats. De gang lag vol met krukken, rolstoelen en hulpstukken. Een keer werd aan broeder William Seymour gevraagd wat hij vond dat het grootste wonder van genezing was, die hij had meegemaakt. En zijn antwoord was dat er zoveel genezingen waren, maar er was toch één heel bijzonder, wat hem enorm verbaasd had. Een man op krukken kwam naar voren en broeder Seymour vroeg aan hem waarvoor hij moest bidden. En de man zei dat hij een been wilde hebben. Want hij had maar 1 been. Zijn ene been had hij verloren bij een ongeluk in de fabriek. Zijn hele been werd geamputeerd. Broeder Seymour deinsde even terug, maar hij bad voor die ene broer. En terwijl hij bad, kwam er een been uit zijn heupen, uit zijn lendenen. Iedereen kon het zien dat er een been snel aan het groeien was. En tenslotte had die man 2 gezonde benen. Ongelooflijk, onvoorstelbaar.
Ja, dat was maar een korte weergave van een opwekking in Azusa Street. En de werkelijkheid moet veel beter zijn geweest als we er zouden zijn geweest. En u kunt het opzoeken op YouTube, zoekt u maar Azusa Street opwekking. Dan kunt u daar ook wat over lezen of over zien. Maar ik verwacht eigenlijk nog een grotere opwekking. De opwekking die in L.A. werd ook genoemd de uitstorting van de spaderegen. De uitstorting van de late regen. En in Israël zijn er twee soorten regens die van groot belang zijn voor het gewas. Dat is de vroege regen in de lente, dan om het gewas te laten groeien. En in het midden of aan het eind van de zomer komt de spaderegen, de late regen om de vruchten tot rijpheid te laten komen. En de vroege regen was dan ook de eerste uitstorting van de Heilige Geest in de eerste eeuw, in Handelingen 2. En vooraf was er een 10-daagse bidstond, 10 dagen achter elkaar, non-stop gebed van de 120 discipelen. En de spaanderegen, de late regen, was in 1906. En het begon in L.A. En vanuit L.A. ging het door Amerika. En vanuit Amerika verspreidde het zich over de hele wereld. In de jaren 10, 20 bereikte het Indonesië. En in Nederland bereikte het pas in de jaren 50. En toen kwam T.L. Osborne. De ouderen zullen zich dat nog wel herinneren. Pinksteren kwam in het nuchtere Nederland. En de Nederlanders wisten niet wat hen overkwam. En zo werd overal in de wereld de Pinkstergemeente gesticht. En de uitstorting van de Heilige Geest kwam niet zomaar. De eerste opwekking, die kwam niet zomaar. Een opwekking komt altijd vanuit de hemel. Toen Jezus ten hemel opvoer, was hij aangekomen in de hemel. En hij heeft verzoening gedaan. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd naar de aarde voor die grote opwekking. En de Heilige Geest werd uitgestort. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En die tweede uitstorting in 1906, die kwam ook niet zomaar. God had in het hart gelegd van tienduizenden gelovigen. En het was niet alleen dat groepje, maar er waren tienduizenden gelovigen. Die waren aan het bidden en die waren aan het vasten. Ze kregen een besef dat ze iets misten, namelijk de Heilige Geest. En ze baden om de uitstorting van de Heilige Geest. En die hebben ze ook gekregen. Ja, er komt nog een grotere opwekking. Groter dan de eerste. Groter dan de tweede. En af en toe mogen wij een druppel ervaren. Mogen wij een druppel proeven. En het komt altijd vanuit de hemel. Vanuit het woord en de Heilige Geest. En we zullen wakker geschud worden. We zullen tot besef komen dat we het woord van God en de Heilige Geest nodig zullen hebben. Ik wil met u lezen Zacharia 12, vers 10a. Zacharia 12, vers 10a. Het staat ook op de beamer, u kunt ook meelezen. De opwekking komt niet zomaar tot stand. Vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ja, hier staat dat de Heere de geest der genade en de geest der gebeden zal uitstorten over het huis van David. Dat is over het huis van Juda en over de inwoners van Jeruzalem. Dit woord is de belofte van God, dat hij het ook zal doen in de laatste der dagen. En in eerste instantie geldt dat voor de Joden, maar de inwoners van Jeruzalem. Jeruzalem betekent de gemeente en de inwoners zijn de gemeenteleden. Dit woord is ook voor de gemeenteleden. De geest van de gebeden en de geest van de genade. Ja, maar we moeten daarvoor wel ontvankelijk zijn. Willen we dat wel? We moeten echt, als God de Heilige Geest uitstort, dan moeten wij ontvankelijk zijn. Heer, hier ben ik, wilt u mij gebruiken? Of willen wij liever zondag braaf in de kerk zitten en ons gangetje blijven doen? Nee, we moeten ontvankelijk zijn. Het zijn ernstige tijden. We hebben dat gehoord in de getuigenis. Kijk wat er om ons heen gebeurt. De collega's, zelfs ongelovige collega's die zeggen, wat gebeurt er met de wereld? Er gebeuren zulke rare dingen, waar moet dat heen? Dat waren hun woorden, waar moet dat heen? Heer Jezus komt spoedig terug. En Zacharia betekent, Yahweh gedenkt. Yahweh herinnert zich. De Heere herinnert zich. Laten we tot God ernstig bidden. Heer, gedenk uw woord. Gedenk uw belofte dat u uw geest zult uitstorten. De geest van genade en de geest van gebeden, van smekingen. En deze opwekking zal gebeuren voordat Jezus komt. De uitstorting van de late regen is voor het rijp worden van de vruchten. Voor het rijp worden van het koren. Voor het volwassen worden van de bruid zonder vlek en zonder rimpel. En willen we tot die bruid behoren, dan moet je meegaan met die stroom. In die stroom van de uitstorting van de geest der genade en de geest der gebeden. En deze stroom zal alleen maar geleid worden door de Heilige Geest. En natuurlijk, daar is orde. Maar als de Heilige Geest het leidt, daar zijn geen regels van traditie. Iedereen is gelijk. Iedereen is een kind van God. En iedereen kan gebruikt worden. Gemeenteleden, zusters, kinderen. Zoals de Heilige Geest dat wenst. Maar dan moeten we wel gewillig zijn. Gewillig zoals koning Salomo in zijn droom. Door God werd toegesproken. En aan koning Salomo werd beloofd. Zegeningen en ook voor het volk van Israël. Dat wil ik met u lezen in 2 Kronieken 7 vers 14 tot en met 16. 2 Kronieken 7 vers 14 tot en met 16. 2 Kronieken 7 vers 14 tot en met 16. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daarin tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. En dan gaat het om vers 14. Als wij in ootmoed buigen, als wij ons zullen vernederen voor de Heer, en als wij zullen bidden, als wij zijn aangezicht zullen zoeken, dan zal de uitstorting van de Heilige Geest komen. En dan zal de geest der gebeden en de geest der genade zal over ons komen. De Heilige Geest zal ons overtuigen van onze zonden. En we zullen ons bekeren van dingen die verkeerd waren. En dan zal God vanuit de hemel horen en verhoren en zonden vergeven en ons land genezen. Ja, broeders en zusters, vroeger zond Nederland zendelingen uit naar de hele wereld. En Nederland werd genoemd christelijk. Maar nu is Nederland echt goddeloos geworden. En Nederland is trots dat men voorloopt op het gebied van euthanasie, van homohuwelijk, abortus en nog veel meer. Maar met de uitstorting van de late regen En als we meegaan met in die gebeden, als we meegaan in die stroom, als we in de bres gaan staan, dan zal God de zonden van Nederland vergeven. Nederland is ziek, maar God zal Nederland genezen. Amen. Amen. Je moet altijd amen zeggen, hè? En niet altijd. Ik heb een keer amen gezegd tijdens een bijeenkomst bij 1200 collega's. En er was iets over computers. En iedereen zei, oh, ja, dat is goed. En ik zei, amen. Oh. Ik hoop niet dat ze dat gehoord hebben. Maar je moet altijd amen zeggen als het woord van God gebracht wordt, hè? Als u overtuigd bent. Amen betekent, het zij zo. Ja, als we ons overgeven aan de werkingen van de Heilige Geest, in de sfeer van gebeden, in de sfeer van genade. En genade wil zeggen, geen oordeel, geen verwijt aan anderen, maar bidden voor genade en geef barmhartigheid. Ik wil met u lezen over een genezing. En dat kunt u vinden in Marcus 3, vers 1 tot en met 5. Marcus 3, vers 1 tot en met 5. En hij, Jezus kwam opnieuw in de synagoge. En er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem, om te zien of hij hem op de Sabbat zou genezen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, en tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Tot zover. Ja, de tijd dat Jezus op aarde wandelde, kwam hij in de synagoge. En iedereen lette op hem. En vooral de schriftgeleerden en de fariseeën, of hij wel op de Sabbat zou genezen. Maar Jezus is Heer over de Sabbat. En hij staat boven de wet. En hij genas de zieke en die een verschrompelde hand had. Maar ik wil uw aandacht vragen om te blikken op Jezus en op de zieken. Niet op dat geroezemoes en het zoeken naar oordeel om iemand te veroordelen. Dat zijn bezigheden van degenen die onder de wet zijn. Niet dat geroezemoes van de schriftgeleerden van fariseeën. Dat is van een sfeer van, oh, die persoon is niet goed, dat doet hij niet goed. Niet doen. We moeten verlost zijn, verlost worden van die sfeer, van die geest van oordeel. Maar laten we meer bidden om de geest der genade en de geest der gebeden. Laten we nog een keer naar Marcus 3 kijken en dan blikken op Jezus en de zieke. En deze gebeurtenis is ook van toepassing voor deze tijd van ons leven. En in vers 1 staat dat Jezus opnieuw in de synagoge kwam. Dus Jezus kwam weer in de kerk, in de synagoge. Telkens komt Jezus in de kerk om ons te ontmoeten. Hij wil ons genezen op zijn tijd. Dat hebben we ook gezongen, op zijn tijd. Maar we moeten ook zelf actie ondernemen. We moeten actief zijn. In Openbaring 1 staat dat Jezus wandelt te midden van de 7 gouden kandelaars. En een kandelaar is het beeld van de gemeente. Dus Jezus wandelt te midden van de gemeente. Jezus staat ook nu in het midden van ons. En in de synagoge, daar was iemand die een verschrompelde hand had. En verschrompeld wil zeggen uitgedroogd, verdord en dor. Er stroomt geen bloed door die hand. Er is geen leven in die hand. En een hand wil ook zeggen handelingen. Iets doen. Hij was in de kerk, maar hij kon niets doen. Het geloof was uitgedroogd. Hij had geen geloof meer. Hij had geen puf meer om te geloven. Hij had geen kracht meer om te geloven, om te bidden. En Jezus kwam speciaal voor hem opnieuw in de gemeente. Voor die ene persoon, voor de zoveelste keer. En verschrompeld wil ook zeggen gerimpeld. Die persoon heeft misschien al rimpels gekregen. Al jaren kwam hij in de kerk. Al jaren was hij ziek. Al jaren was er voor hem gebeden. En er was geen verbetering gekomen. Al jaren had hij een verschrompelde hand. Misschien was hij wel verlegen om die verschrompelde hand. En hij verstopte zijn verschrompelde hand. Of hij verborg zich dat niemand hem kon zien. En op die dag zei Jezus. En vandaag zegt Jezus. Sta op en ga in het midden staan. Ja, al jaren had hij zich verborgen. Maar Jezus zegt, sta op en laat je zien. Kruip uit je schulp. Kruip uit je schuilplaats en ga in het midden staan. Ga hier in het midden van het pad staan. Zodat iedereen, de hele synagoge, de hele gemeente het kan zien. Ja, het hart van die man met die verdorde hand moest wel tekeer gegaan zijn. Hij had zich altijd verscholen. Misschien had hij zijn hand verscholen in zijn colbert. Dat zodat ze dat niet zouden kunnen zien. Maar Jezus zegt, sta op in geloof. En ga in het midden staan. Dat is actie. Actie. Jezus wil ons aanraken. De hele gemeente zal getuige zijn. De hele gemeente kan ook meehelpen bidden en meehelpen strijden. En toen hij in het midden van de synagoge, in het midden van de gemeente was, zei Jezus, strek uw hand uit. En dat had hij nooit kunnen doen. Zijn hand was verschrompeld. Er was moed voor nodig, want iedereen zou zijn lelijke, verschrompelde hand zien. Maar Jezus vraagt actie van ons, om uit onze schulp te komen. En Jezus vraagt om onze hand uit te strekken. En hij strekte zijn hand uit. En de hele gemeente kon het zien. En hij werd genezen. Zijn verdorde hand werd weer gezond. Ja, Jezus wil altijd. Jezus trekt zijn hand uit. Maar wat doen wij? Wij moeten in geloof, moeten wij met beide handen zijn hand aangrijpen. We hebben maar een klein geloof nodig. Jezus zegt dat het geloof van een mosterdzaadje genoeg is. Een mosterdzaadje is zo klein. Als je het blaast, dan is het zo weg. We hebben maar een klein geloof nodig. En we zullen genezen worden. Ja, we hebben het al in de getuigenis gehoord. Over genezing en een gezondheid wil ik met u ook bekijken. Wat Jezus ons opgedragen heeft. Om hem te gedenken. Namelijk bij het heilig avondmaal. In Lucas 22 en in 1 Korinthe 10 heeft Jezus zijn discipelen opgedragen het heilig avondmaal tot zijn gedachtenis in te nemen. En hij heeft ons opgedragen om het dikwijls te doen. En dikwijls wil zeggen vaak. Zo vaak als je kan. En daarom hebben wij ook aan het eind, hebben we elke zondag En ook elke Bijbelstudie. En eigenlijk moet het ook met de bidstond zijn. Elke keer het heilig avondmaal. Natuurlijk, daar zit wel een gevaar in. Als je het vaker doet en niet met een goed hart. Als je dat niet beseft. Dat het dan, als het wordt, is niet goed als het een gewoonte wordt. Als het een ritueel wordt. Dan kan het zijn dat de betekenis van het heilig avondmaal, dat we dat zullen verliezen. Maar als we het doelbewust en elke keer serieus en gezamenlijk het heilig avondmaal innemen en de dood van Jezus gedenken, dan zullen wij gezegend worden. En dan ervaren we en putten we er kracht uit. En het woord gemeenschap in het Grieks is koinonia. Ik ken geen Grieks hoor, maar dit heb ik ook opgezocht. En het betekent gemeenschap. En het wordt gebruikt in het breken van het brood. In Handelingen 2, vers 42. En maar ook in 1 Korinthe 10, vers 16. En het heilig avondmaal is geen toverformule. En als u dat denkt, dan heeft het geen enkele kracht. Maar het heilig avondmaal is een gedachtenis aan de dood van Jezus. Jezus zegt, als wij innemen het heilig avondmaal, denk aan mij. Denk elke keer aan mij, aan mijn dood. En als je het heilig avondmaal inneemt, het brood symboliseert zijn lichaam, dat voor ons gebroken is. Jezus is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En als we kijken naar het proces van het brood, eerst was daar het koren, het graan, de tarwekorrel, het valt af, het gaat dood. En dan wordt het fijn gestampt en fijn gemalen. En dan wordt het als een deeg en dan wordt het geslagen. En dan wordt het gekneed. En dat proces heeft Jezus doorgemaakt. Dat is precies Jezus. Hij is het brood. En daarna wordt het vlees geworden woord. Het brood des levens. Jezus is het brood des levens. Wordt gebroken voor ons. Het gebroken brood van het heilig avondmaal is voor onze gezondheid. Zijn lichaam werd gebroken. Zijn vlees werd gegezeld en gescheurd voor onze gezondheid. Waardoor wij door zijn striemen zijn genezen. Staat in Jesaja. We zijn genezen door zijn striemen. Als we straks het heilig avondmaal innemen, strek dan uw hand uit in geloof dat u zult genezen worden. Degene die ziek zijn, strek uw hand uit en geloof dat u genezen wordt. Geloof voor uw welstand. Het gebroken brood is ook voor onze welzijn. Voor ons welzijn. En het symbool van wijn is het uitgestorte bloed van Jezus. Bij het innemen van de wijn gedenken wij dat Jezus zijn bloed heeft vergoten. En daarmee onze zonden worden vergeven als we het belijden en we worden gereinigd door zijn bloed van onze zonden. En in Handelingen 2, in de tijd van opwekking, waren broeders en zusters dikwijls, eigenlijk altijd, in gemeenschap, koinonia, het brood aan het breken. In dit geval, dat is in vers 46... In dit geval is het broodbreken niet iets dat ouderlingen en diakenen dat hoeven te doen, maar door alle gelovigen. Natuurlijk, in een gezettelde kerk is dat anders. De bediening van het heilig avondmaal wordt in principe uitgedeeld door ouderlingen en diakenen. Maar als ik Handelingen 2 bestudeer, dan doen alle gelovigen het. In vers 46 staat dat ze dat deden huis aan huis. dus bij huisbezoeken, werd er in gemeenschap het brood gebroken. En ze namen het in met vreugde en met blijdschap. En met eenvoud in het hart. En u mag rustig weten dat ik thuis in mijn eentje het heilig avondmaal heb ingenomen. Waarvoor? Voor mijn gezondheid. Voor het besef wat voor betekenis het heilig avondmaal heeft. En wat voor kracht eruit gaat. Namelijk voor de gezondheid van mijn lichaam, ziel en geest. Wij gebruiken het heilig avondmaal. Maar we beseffen niet dat er toch zo'n enorme kracht vanuit gaat. Want het is het gebroken brood is Jezus zelf. En hij heeft zijn bloed voor ons gegeven. Broeders en zusters, we hebben het gehad over die krachtige opwekking in 1906 in L.A. En dat kwam niet zomaar tot stand. Eerst was daar gebed voor nodig. En we hebben het gehad over de uitstorting van de geest der gebeden en de geest der genade. En zo kwam die opwekking tot stand. En daarna hebben we gelezen over de genezing van de man met de verdorde hand. En tenslotte over de zegeningen van het heilig avondmaal. Het is een samenvatting van eigenlijk de vier punten die gebracht werden. Ik wil vragen of de muzikanten en de voorzangers alvast naar voren willen komen. En we zullen dat lied zingen, daar zijn we mee begonnen en daar wil ik mee eindigen. Create in me a clean heart. Broeders en zusters, wilt u uw spullen even laten liggen? We zullen onze hoofden buigen. We zullen eerst tot God komen. Om met God in het reine te komen. Wilt uw ogen sluiten? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. O, schep mij een rein hart, o Heer. Schep mij een rein hart, Heer. En vernieuw in mij, in mijn binnenste, Heer. Vernieuw mij, Heer. Dat ik mag ontvangen de geest van genade en de geest van gebeden. Laat ons instappen in die reine stroom. En laat ons meegaan in die reine stroom van liefde en van genade. Laten we even stil zijn voor het aangezicht van God. Laat de boodschap tot u komen. Heer, we danken u voor uw woord. Woord van genezing. Uw woord heeft genezingskracht. Er zijn vele zieken in de gemeente. Velen hebben een beschadiging. Vandaag is er, deze middag is er een oproep. Jezus zegt, sta op en ga in het midden staan. Van de gemeente. En als u naar voren wil komen, dan mag u dat. Daarna zal ook het heilig avondmaal, als we gebeden hebben, zal het heilig avondmaal ook hier voor uitgedeeld worden. Als u aangeraakt bent door het boodschap, mag u naar voren komen. Als u uw leven aan de Heer wil geven, u mag naar voren komen. En ik wil vragen, de ernstige zieken, en echt de ernstige zieken, niet zomaar een wiswasje, niet zomaar een griepje, maar de ernstige zieken, vraag ik om naar voren te komen. Ook zij die aan het hart hebben, zij die aan de rug hebben, de ernstige zieken, zij die chronisch ziek zijn, kom in het midden van de gemeente, voor het altaar. Kom uit je schulp en geloof dat je genezen zult worden. Kom hier voor het altaar. Maar ook zij, zoals die man met de verschrompelde hand, zij die iets aan hun hand hebben, zij die iets aan hun armen hebben of aan hun schouders, en mogen naar voren komen. Kom naar voren. Ook zij die iets aan hun voeten of aan hun benen hebben. Kom in geloof naar voren en word genezen in de naam van Jezus. Laat de opwekking vandaag beginnen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Als u naar voren wil komen, voor wat maar ook, voor elke nood, voor elke nood mag u naar voren komen. In de naam van Jezus. Ik wil de werkers vragen om mee te bidden, om mee te strijden. Ik wil de gemeente vragen, strek uw hand uit om mee te bidden voor de zieken. Helpt u mee om te bidden in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, o Heer. Genade, Heer Jezus. Genade, o God. O, raak ons aan, Heer, in de naam van Jezus. Raak ons aan, Heer. U hebt uw hand uitgestrekt, Heer Jezus. Wij strekken onze handen naar u uit, Heer. Voor genezing, Heer. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. In de naam van Jezus. Word genezen in de naam van Jezus. Jezus is hier in ons midden aanwezig. Word genezen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Oh, geef mij een nieuw hart, Heer. In de naam van Jezus. Ik claim op de gezondheid, Heer, op uw belofte, Heer. In de naam van Jezus, Heer. Halleluja. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. Doorstroom in mij, Heer. Doorstroom in mij, Heer Jezus. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus, halleluja. Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus. Ik kan leven, Heer, op uw belofte, Heer. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dank u wel, Heer. Door stromen, Heer. Met uw geest, o Heer Jezus. De stroom is tot uw liefde uit in mijn hart, Heer. O, schenk mij genade, Heer Jezus. In de naam van Jezus. Laat mij blijven in die sfeer, Heer. In die reine stroom, Heer Jezus. Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus. Geef mij een nieuw hart, Heer Jezus. O, Heer Jezus. Reinig mij in mijn lichaam, ziel en geest. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Jezus. In de naam van Jezus. Raakt u hem aan, Heer. Wij claimen op uw woord, Heer. En wij claimen op uw woord, Heer. Geef hem nieuwe spieren, Heer, in de naam van Jezus. Hem genezen, Heer, in de naam van Jezus. Op grond van uw woord, Heer. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Oh, doet het, Heer. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dank u wel. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Oh, raak mij aan, Heer. In de naam van Jezus. Doorstroom mij, Heer. Doorstroom mij, Heer. In de naam van Jezus. Ik sta in het midden van de gemeente. Dank u wel, Heer. Dank u wel.